Het is fijn om vanmorgen weer in uw midden te mogen zijn. Toen die vraag kwam, dacht ik wel een beetje van waar moet ik nou over spreken. Maar ja, dat is een vraag die iedere keer komt natuurlijk, want dat is ook geen mensenwerk, maar werk van de Heere. En toen kwam ik uit op het gedeelte dat ik met u wil lezen uit 1 Koningen, hoofdstuk 19, vers 1 tot en met 8. En u kent waarschijnlijk de geschiedenis die hieraan vooraf is gegaan. Het gaat over Elia en zijn strijd tegen de profeten van Baal. En God antwoordde met vuur. En het bleek toen dat de profeten van Baal machteloos waren. En het volk kwam tot geloof en ze riepen het uit. De Heer is God. Hij is groter, hij is machtiger dan wie dan ook. En dan worden alle profeten van Baal gedood. Door Elia en die met hem waren, denk ik. En Isabel, dat was de vrouw van koning Agab, die was daar niet blij mee. En dat is zwak uitgedrukt. Die was ontzettend boos. En ik wil met u lezen wat er toen gebeurde. En wat zij deed en wat zij zei. En ook wat dat deed met die dienstknecht van God, Elia. Want dat ging hem niet in de koude kleren zitten. Dat raakte hem diep. En daarom is het thema ook vanmorgen. Elia was een mens zoals wij. Daar wil ik u zo meteen meer over vertellen. Zullen we eerst gaan lezen 1 Koningen, hoofdstuk 19. En ik lees u vers 1 tot en met 8. En dan zo meteen nog een paar versen uit 2 Korinthe. Er staat bij mij boven de vlucht van Elia. Agab vertelde Jezebel alles wat Elia had gedaan. En hoe hij allen, te weten al de profeten, met het zwaard had gedood. Toen stuurde Jezebel een bode naar Elia om te zeggen: de goden mogen zo en nog erger met mij doen als ik morgen om deze tijd uw leven niet zal maken als het leven van een van hen. Toen hij dat zag, stond hij op en vluchtte voor zijn leven. Hij kwam in Beersheba, dat aan Juda toe behoort, en liet zijn knecht daarachter. Hij zelf liep echter een dagreis de woestijn in, ging onder een bremstruik zitten en bad om te mogen sterven. Hij zei: het is genoeg. Neem nu mijn leven, Heere, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. Hij ging onder een bremstruik liggen slapen. En zie, een engel raakte hem aan en zei tegen hem: sta op, eet. Hij keek op en zie, aan het hoofdeinde lag een koek, op kolen gebakken en een kruik water. En hij at en dronk en ging vervolgens weer liggen. De engel van de Heere kwam voor de tweede maal, raakte hem aan en zei: sta op, eet, want de weg zou te zwaar voor u zijn. Toen stond hij op, at en dronk en liep door de kracht van dat voedsel 40 dagen en 40 nachten tot aan de berg van God, de Horeb. Nou, tot zover uit Koningen. Nu gaan we nog even naar 2 Korinthe, hoofdstuk 12. En daar wil ik nog een paar versen met u lezen. 2 Korinthe 12. Laten we daar maar lezen vanaf vers 7. 2 Korinthe 12 vers 7. Dat gaat over de doorn in het vlees van Paulus. En we lezen daar het volgende. Vers 7. En opdat ik mij door het alles overtreffende karakter van de openbaringen niet zou verheffen, is mij een doorn in het vlees gegeven, een engel van de Satan om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heere driemaal gesmeekt, dat hij van mij weg zou gaan. Maar hij heeft tegen mij gezegd: mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Daarom heb ik een behagen in zwakheden, in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden om Christus wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig. Tot zover voor dit moment de lezing vanuit het woord van God. Broeders en zusters, gemeente van de Heer Jezus Christus en gasten in ons midden. Als wij denken aan die profeten en discipelen, die dienstknecht van onze Heer, dan hebben we soms de indruk dat dat een beetje bijna bovenmenselijke supermensen zijn, supergelovigen, die het allemaal goed doen, die nooit moeite hebben of moeite kennen, mensen die geen problemen hebben. Wij denken wel eens dat dat mensen zijn die nooit bang zijn en die nooit de moed opgeven en die nooit zo ver komen dat ze het even helemaal niet meer zien zitten. Of zelfs mensen die nooit de neiging hebben om maar te stoppen met het dienen van God. Wij denken dat het supermensen zijn. Mensen zijn die nooit zeggen of denken: Heere, nou, als het nou zo moet, dan maar zonder mij. Dan stop ik ermee. Dan gooi ik het bijltje erbij neer. We denken dat dat mensen zijn die nooit teleurgesteld zijn. En die nooit denken van: nou heb ik zo mijn best gedaan. En Heere, nou heb ik zoveel tijd geïnvesteerd. En ik heb zoveel moeite gedaan. En nu dit. En nu gaat het zo. Nu word ik verguisd. Nu word ik afgewezen. Nu word ik vervolgd in de situatie van Elia. Anderen hebben mij verlaten en nu hebben ze me allemaal laten vallen. Heren, waarom heb ik dit nou gedaan? En waarom moet het nou zo? Het is mij genoeg. Ik stop ermee. En het is zo menselijk. En het is zo begrijpelijk als we dit zouden zeggen of zouden denken. En ik moet eerlijk zeggen, voor mij zijn die gedachten niet vreemd hoor. En ik denk dat voor het gemiddelde kind van God en ook voor de discipel, de dienaar voor God, dat die gedachten niet vreemd zijn. Dat die gedachten best wel eens in je op kunnen komen. Dat je soms ook wel eens denkt van: nu ging het allemaal zo goed en zo prima en nu ineens dit. Nu krijg je ineens een mokerslag. En nu is het ineens allemaal anders. En dat je dan denkt van: het is wel genoeg. Ik hoef niet meer, het is voldoende, ik wil niet meer. Misschien is u dat ook wel overkomen. Of misschien is jou dat ook wel overkomen, kort geleden of langer geleden. Misschien in ons persoonlijk leven, kan zomaar gebeuren. Misschien in ons gezin en misschien in onze gemeente. En wat dan? En wat dan? Hoe gaan we dan verder? En gooien we dan het bijltje erbij neer? En zeggen we dan van: Het leven heeft geen zin meer. En het heeft allemaal geen zin meer voor mij om hiermee bezig te zijn. Wel, broeders en zusters, gemeente, het blijkt dat Elia, dat bij hem die gevoelens zijn. En die gedachten die zijn er. En dat is heel duidelijk. Ondanks het grote succes dat hij behaald heeft. Want dat had hij wel hiervoor. Hij was op de Karmel geweest. En hij had daar de confrontatie aangegaan met die profeten, die priesters van Baal. En hij had het toch maar even gewonnen. En hij had toch maar even dat volk van God wat afgedwaald was, had hij weer teruggebracht naar God. En die hadden geroepen met elkaar, de Heer is God. Elia had een geweldig succes gehad, zou je kunnen zeggen. En het hele volk knielde voor God. Met de neus in het zand, ze bogen voor hem. De Heere is God. Een groot succes. En dan zou je denken, dan zou God daar toch wel blij mee moeten zijn. Dan zou die Elia toch wel moeten belonen. Dan zou hij toch wel moeten zeggen van nou, je hebt het zo goed gedaan. Ik zal met je zijn, ik zal je beschermen, ik zal je helpen. Nu zal het wel goed gaan. En toch ging het zo anders met Elia. En ik moest denken aan wat Jacobus zegt in Jacobus 5 vers 17. En die zegt daar, Elia zegt hij, was een mens net als wij. En dan zegt hij er nog iets bij, dan zegt hij van, ja, en Elia bad en het werd droog, de regen hield op. En Elia bad en het ging regenen. Dus met andere woorden, Elia was een mens zoals wij. De oude vertaling zegt een mens van gelijke beweging. Elia was gelijksoortig. Elia leek op ons. Elia was een man die zou niet opvallen in deze tijd, in deze wereld of in de gemeente. Elia was een man die dezelfde problemen kende als wij. Die dezelfde stress misschien kende. Die dezelfde moeite kende. Elia worstelde met fatalistische gedachten. Van Heere, ik geef het op, het hoeft niet meer. Elia was terechtgekomen in dit stukje in een grote innerlijke geestelijke strijd. In grote moeite, in moedeloosheid. Als Elia in de tijd van nu had geleefd en hij was naar zijn huisarts gegaan, dan had die man gezegd of die vrouw gezegd die huisarts van nou Elia, dat is allemaal niet zo verwonderlijk. Doe het maar eens een beetje rustig aan de komende tijd. Dit lijkt wel op een burn-out of zo wat jij hebt. En die had gezegd, Elia, doe het maar eens even rustig aan de komende tijd. En kom maar even bij, want je hebt langdurig onder spanning gestaan. Je hebt onder stress gestaan. Je bent lichamelijk uitgeput. En je bent geestelijk uitgeput. Ze hebben zelfs je leven bedreigd. Je bent emotioneel uitgeput. Je weerstand is gebroken. Je hoeft geen mensen meer te zien. En je hoeft God ook niet meer te zien. Het is genoeg, zegt Elia. Het is genoeg. God, ik heb er geen zin meer in. Ik heb geen zin meer in het leven. Ik wil niets liever dan slapen. Laat me met rust. De huisarts van u had gezegd, Elia, stel je verwachtingen bij en slaap wat meer en eet goed en dan komt het wel goed. Maar de Heer ging een andere weg met hem. Weet u, als Elia een mens was zoals wij, wat Jacobus zegt, dan betekent dat dat wij van het leven van Elia, dat we daar een heleboel van kunnen leren. Dat als we daarnaar kijken, dat we moeten zeggen van wat de Heere deed in het leven van Elia, dat kan hij dus ook in het leven van ons. Dat kan hij ook in ons persoonlijk. Dat kan hij toch ook in ons gezin. En dat kan hij toch ook in onze gemeente. En de vraag is dan, waar haalde Elia nu zijn kracht vandaan? Hoe kan het dan dat hij later toch, en dat stond in het laatste vers, dat hij 40 dagen en 40 nachten onderweg ging, dat hij weer kracht en moed had opgevat en dat hij weer verder ging? En de vraag is dan, en hoe werkt dat dan bij mij? Wat voor kracht is er dan voor mij? Elia was een profeet en dienstknecht van God. Die had geweldige dingen meegemaakt. In de stukken, de hoofdstukken hiervoor, wordt er uitgebreid over geschreven. Elia had de macht van God gezien. Elia was, weet u wel, door de raven gevoed bij de beek Krit. God had gezegd, ik zal voor je zorgen. Ik zal je eten brengen. Elia had bij de weduwe van Sarfat de macht van God gezien. Die had gezien dat God de macht over de dood had. Dat hij mensen het leven geeft. En vlak hiervoor zagen we hem bij de berg Karmel. Waar God antwoordde met vuur. En hij had gezien hoe God hem gebruikte in dit hele gebeuren. Hoe God hem gebruikte om dat volk Israël terug te brengen tot God. Maar nu knakte er iets in hem. Nu was er iets gebeurd waardoor hij het helemaal niet meer zag zitten. We hebben gelezen in vers 1... toen Achab weer thuis kwam, kennelijk is hij daarbij geweest. Toen vertelde hij aan Izebel wat er was gebeurd. En hoe de afgoden gefaald hadden. En wat er gebeurd was met dat volk Israël. Dat God had geantwoord met vuur. En dat al die mensen luid hadden geroepen, de Heere is God. En hoe Elia al die profeten van Baal gedood had. En Izebel was woest. Die was niet een beetje boos. Izebel was woest. En Izebel zou hem wel krijgen. Ze nodigde hem niet uit voor een kopje thee of zo. Geen vriendelijke woorden. Nee, Elia was woest toen zij hoorde dat Elia die 950 profeten van Baal gedood had. Dat waren mannen die waren in haar dienst. Dat waren priesters, mannen die zaten aan haar tafel, zeg maar. Dat waren mannen die door haar werden onderhouden. En nu dreigt ze, Elia, ik ga je krijgen. Jou gaat hetzelfde overkomen als al die priesters binnen een dag. Ik zal je doden. En dan moeten we niet vergeten dat Izebel een machtige vrouw was. Dat was niet zomaar iemand. Izebel was een zeer gevaarlijke, een machtige vrouw in die tijd. Zij had zeker die macht. Izebel was gevaarlijk voor Elia, was gevaarlijk voor het volk. Izebel was een soort sprookjesprinses. Die man om haar vinger wond, die Achab in haar macht had en die gewoon de dienst uitmaakte. Izebel was machtiger dan Achab. En Izebel was een vrouw met een enorme haat tegen God en tegen alles wat met God te maken had. Een enorme haat tegen de dienaren van God. Izebel was een vrouw die de afgoden diende, die uit was op de vernietiging van het volk van God en van die priesters en van die dienstknechten. En dat is die vrouw die deze dreigboodschap stuurt. En ze had het zo kunnen doen. Want menselijkerwijs had zij die macht en ze stuurt hem dat bericht. En Elia schrikt zich een hoedje. Hij schrikt geweldig. Hij vlucht voor zijn leven, hebben we gelezen. voor de doodsdreiging van Jezebel. Elia capituleert. Hij stort helemaal in. Hij ziet het helemaal niet meer zitten. Dat was die man die zo standvastig op de Karmel was. Dat was die man die zo geloofde. Dat was die man die het volk daarin voorging. Dat was die man die het volk wees op de kracht van God. Die man stortte hier in. Die man die bad en het werd droog. En die man die bad en er kwam regen. Dat was die man die zoveel wonderen had meegemaakt. En die de macht en de kracht van God had gezien. En die hier totaal instort. En die het dan helemaal niet meer zag zitten. Hij ging naar het zuiden richting de woestijn. Hij ging maar zo ver mogelijk. En hij ging liggen onder die bremstruik en hij zei: het is genoeg, heren. Ik ben het zat. Ik geef het op. Laat mij maar sterven. Hij zegt letterlijk: heren, neem nu mijn leven. Ik ben het nu zat. Heren, met de nadruk op nu. Wel, broeders en zusters, gemeente van de Heer Jezus Christus, ook wij zijn dienstknechten van God. We zijn niet vrijblijvend kind van God geworden. Door geloof uit genade. We zijn kind van God geworden met een opdracht. Wij zijn dienaren van Hem geworden. Maar ook wij hebben te maken met een macht die alles zal proberen om dat te verhinderen. Die alles zal proberen opdat wij niet zijn dienaren zouden zijn, die alles zou proberen om ons te verhinderen om hem te dienen. En daar is hij heel slim in. En dat doet hij op hele verschillende manieren. Dat kan hij doen in ons persoonlijk leven, misschien door moeite of door zorg op onze levensweg. Dat kan hij doen door onze gezondheid, door onze ziekte. Dat kan hij doen door ons lichaam. Dat kan hij doen door onze omstandigheden. Dat kan hij doen door ons denken. Dat kan hij doen door onze omstandigheden in deze wereld. Bij de een doet hij dat door gezondheid. Bij de ander doet hij dat met moeite en pijn. En bij weer een ander in het denken, in het geestelijke, in ons innerlijk. Doet hij dat in onze rust. En wil hij onze vrede wegnemen. En wil hij de rust die het woord van God belooft, die de Heer Jezus geeft, wil hij wegnemen. Weet u, en daar is hij goed in. Daar is hij goed in. Hij is goed in onrust stoken. Hij is goed in het wegnemen van vrede en rust. Hij is goed om ons in de war te brengen. Hij is goed om ons zo ver te krijgen dat wij zeggen: ik geef het op. En dat doet hij ook in deze tijd. En dat doet hij in ons persoonlijk leven. En dat doet hij ook in ons gemeentelijk leven. En weet u, soms vergeten wij ook wel eens, als wij terugkijken, de overwinningen en de zegeningen die hij gegeven heeft. Want het is toch zo? Hij heeft ons gered, heeft ons zalig gemaakt, heeft ons zijn kracht en zijn geest gegeven. Hij heeft grote dingen in ons leven gedaan. En zijn we dat dan ook misschien wel eens vergeten? Hij heeft ons toen toch ook bij de hand genomen. Hij heeft ons eerder toch ook gedragen. En we weten toch als kind van God, als je met je moeite bij hem komt, dan weten we toch dat hij luistert en dat hij helpt en dat hij vertroost en dat hij bemoedigt. En hoe kun je dan toch in zo'n diep gat vallen? Hoe kun je dan toch met zoveel moeite geconfronteerd worden? De gedachte, de gemoedstoestand van Elia is ons niet vreemd. Soms denken wij misschien ook, Heere, het is genoeg. Het hoeft niet meer. Dat was de situatie van Elia. En zo, een beetje boos, teleurgesteld, bang, moe, lichamelijk uitgeput, zo ligt Elia daar onder die bremstruik. Vol met zelfbeklag. Vol met gemopper. En hij zegt, laat mij maar sterven. En dan stuurt de Heere hem de slaap in plaats van de dood. Dan stuurt de Heere hem de slaap in plaats van het sterven. En dan zien we dat de Heere hem nieuwe levenskracht wil geven. En dan zien we dat de Heere dat op een hele bijzondere manier doet. En dat hij hem opnieuw vult met zijn kracht. Psalm 127 zegt, de Heere geeft het zijn beminden in de slaap. En weet u wat er gebeurt? En dat is zo bijzonder. Terwijl hij daar ligt te slapen, verschijnt die engel. En in vers 5 staat een engel, maar in vers 7 staat de engel van de Heere. Als hij daar in de diepste nood zit, verschijnt de engel van de Heere. En als die uitdrukking in het Oude Testament gebruikt wordt, gaat het vaak over de verschijning van de Heer Jezus Christus zelf aan mensen. Het is de Heere zelf die verschijnt aan Elia. Het is de Heere zelf die bij hem komt. En het is zo wonderlijk, er staat in vers 5 en in vers 7, de Heere komt naar hem toe, hij raakt hem aan en hij spreekt tot hem. En dat is zo bijzonder. En dat gaat zo diep. De Heere komt niet om zijn ziel te nemen. De Heere komt niet om hem thuis te halen wat hij zo graag wilde. Het is maar goed dat de Heere niet altijd doet wat wij vragen. Want dat doet hij hier ook niet. Nee, de Heere komt om nieuwe krachten te geven. Want, zegt hij, je moet nog een tijd gaan. De Heere komt om hem te voeden met brood en met water, zodat hij verder kon, staat er in vers 6. En dat kende Elia. Dat had de Heere toch eerder gedaan. Hij had hem toch al gevoed bij die beek Krit. Daar hadden die raven hem toch al brood en vlees gebracht. En hij heeft dat toch gezien bij de weduwe van Sarfat, waar bij die meelpot, weet u wel. Het meel dat raakte niet op. En de Heere voedde. Hij gaf wat ze nodig hadden. En toen had hij haar zo bemoedigd. Wonderlijk, hè? Toen heeft hij haar zo bemoedigd. Toen zei hij letterlijk, moet maar nadezen tegen die weduwe, wees niet bevreesd. De Heere zorgt voor je. De Heere geeft wat je nodig hebt. En nu zit hij daar zelf in de diepste put. Hij wist het allemaal. Hij had het allemaal eerder ervaren, maar hij was het nu even helemaal kwijt. Hij was nu even helemaal ontmoedigd. Kent u dat? Ken jij dat? Kennen wij dat? Dat je het soms ook best wel helemaal niet meer ziet zitten. Je bent een kind van God. Je kent het woord van God. Je bent gedoopt. Je hebt gezien en gemerkt dat de Heere grote dingen heeft gedaan. Je hebt de werking van zijn Heilige Geest met kracht in je gevoeld. En je was zo enthousiast en het ging allemaal zo goed. En je hebt dat ervaren en je kon daarvan getuigen. Maar nu misschien even helemaal niet. Misschien is het nu even helemaal weg. Misschien slaat de moedeloosheid toe. En misschien ben je uitgeput en bang en moe. En wat dan nu? Wel, Elia, die ziet de engel van de Heere. Hij ziet het brood en het water. Elia eet en drinkt, maar hij eet en drinkt en dan slaapt hij weer verder. Kennelijk was het nog niet helemaal goed overgekomen. En de engel moet hem een tweede keer wakker maken en hem aanspreken en aanraken. En hij staat weer op en hij eet en dan staat er door de kracht van dat voedsel ging hij 40 dagen. Stel dat Elia niet gegeten had. Stel dat hij niet daarvan genomen. Stel dat hij dat had genegeerd. Dan had hij niet die nieuwe kracht ontvangen. Dan had hij dat niet ervaren. Dan was hij blijven zitten in zijn burn-out. Dan had hij het opgegeven. Maar de Heere legt zich er niet zo makkelijk bij neer. Als wij zeggen, voor mij hoeft het niet meer. Dan zegt de Heere niet, dat is goed. Laat maar. Nee, de Heere wil altijd verder met zijn kind, met het kind van God. Hij geeft nooit op. Hij zal ons nooit verlaten. Hij zal nooit opgeven. Hij zal nooit zeggen van, nou, nu, ik kan nu niks meer met je. Nee, hij zegt dan ook tegen ons en tegen u en mij van, slaap maar even, neem maar je rust. En dan komt hij bij ons. En dan raakt hij ons aan. En dan spreekt hij. En dan geeft hij brood en vlees. Hij geeft voedsel. Hij zegt, eet maar, neem maar daarvan. Want ik wil je kracht geven. En dat deed hij toen. En dat doet hij nu. Want onze God is niet veranderd. Dat is dezelfde God. Hij houdt van mensen. Hij houdt van zijn kinderen. En hij geeft nooit op. Hij wil met ons verder. Er zijn zoveel mensen in onze maatschappij in deze dagen die het opgeven. Op allerlei verschillende manieren. Die de moed verloren hebben. Die het niet meer zien zitten. En zo vaak wordt dat nog gestimuleerd ook in onze maatschappij. En dat geldt voor velen in Nederland. Was enkele weken geleden in een plaats vlakbij waar wij wonen, in Vriezenveen. Er waren twee jonge tieners, 15 en 16 jaar. En die zagen het helemaal niet meer zitten. En die hadden de moed opgegeven. En ze zaten op dezelfde school. En in hetzelfde weekend hebben ze beiden ervoor gekozen om een einde te maken aan hun leven. Want ze zagen het niet meer zitten. En tegen de ouders werd gezegd, en ook door de media en de kranten naartoe, mensen, let op of je kinderen niet met sombere gedachten zitten. Of ze daaraan denken of ze het niet op willen geven. Want er is een grote angst voor kopieergedrag, dat anderen dat ook doen. Wat geweldig dat wij een God hebben, dat wij een heiland hebben, dat wij een Heer Jezus hebben. Dat wij een Heilige Geest hebben die in ons werkt. En weet u, hij werkt in ons hart. Hij werkt in ons midden. Hij werkt in ons leven. En misschien als we het helemaal niet meer zien zitten. En misschien zijn er wel vanmorgen die dat moeten zeggen. Van ik zit in zo'n diep dal. Ik weet niet meer hoe het verder moet. Wel, dan mogen we zeggen. Dan gaat hij, de Heer Jezus, vanmorgen ook door de rijen, dan komt hij bij ons langs. En dan legt hij zijn hand op ons, dan raakt hij ons aan. Dat is het meest intieme, iemand aanraken. In onze cultuur doen we dat niet zo makkelijk. Alleen als je een relatie hebt met iemand, van iemand houdt. Maar dan komt de Heer Jezus, dan komt God en dan raakt hij je aan. En dat is een teken van liefde. Dat is een teken van zegen en een teken van help. dan raakt hij aan en dan spreekt hij. En dan zegt hij, neem nou van het eten dat ik je voorzet. Dan strekt hij zijn hand uit en dan biedt hij dat aan. En dan zegt hij, ik wil jou helpen in die situatie. Maar neem nou van wat ik je geef. Want daardoor krijg je kracht. Zo spreekt de Heere ook in deze tijd. Zo spreekt hij ook vanmorgen. Hij nodigt uit om bij hem te komen. Als ze het niet meer zien zitten. De wereld heeft andere oplossingen. De wereld zegt, als je het niet meer ziet zitten, dan is er al een oplossing. Dan maak je er maar een eind aan. Dan heeft het leven geen zin meer. En als je niet meer alles kunt wat je zou willen, of alles kunt krijgen wat je zou willen hebben, dan heeft het leven geen zin meer. Of als je te maken hebt met pijn en moeite, dan heeft het leven geen zin meer. Dan helpen we je wel, zegt de maatschappij, de medische wetenschap. En dan maken we er wel een einde aan. Want dat is de oplossing. Nou, dat is niet de oplossing. Er is een hele andere oplossing. En dat is komen tot hem en het van hem verwachten. Psalm 34 zegt, vers 8, de engel van de Heere legert zich rondom hem die hem vrezen en redt hem. En het volgende vers zegt, proef en zie dat de Heere goed is. En dat gaat dan gebeuren. Als je het van hem verwacht en als hij zijn hand op je schouder legt en tot je spreekt, dan ga je proeven en zien dat de Heere goed is. En dat hij zorgt en dat hij zegent. Welzalig de man of de vrouw die tot hem zijn toevlucht neem. De Heer is niet alleen bij ons. De Heer spreekt ons niet alleen aan. Nee, hij raakt ons ook aan. En dat raakt mij zo diep. Dat is zo emotioneel. Hij raakt je aan. Dat is zo wonderlijk. Dat is zo'n ervaring. Als hij naar je toe komt en je aanraakt en tot je spreekt. En misschien doet hij dat wel bij u of bij jou vandaag, vanmorgen. Misschien raakt hij je wel aan. Misschien zegt hij wel van, word nou eens wakker. En zie nou niet op de omstandigheden. En zie nou niet op andere mensen. En zie nou niet op wat zij doen. Maar hou je blik nu op mij gericht. We hebben het ook gezongen. Hou je oog nu op mij gericht. En zie dan toch op mij. En neem toch wat ik je heb gegeven. En eet en drink. Want ik wil je sterk maken, zodat je verder kunt. Persoonlijk, privé of als gemeente. Hij komt ons in moeilijke tijden tegemoet. En hij geeft troost en hij geeft kracht door zijn woord. En door zijn Heilige Geest. Opdat we verder kunnen. Het brood is een beeld van de Heer Jezus Christus, dat weten we. En in dat brood zit kracht. Zo zit er in de Heer Jezus Christus kracht. Het brood is een beeld van het woord van God. Van de Bijbel. En we hebben die beiden zo hard nodig. We hebben de persoon van de Heer Jezus nodig. En we hebben het woord van God nodig. Hij woont door zijn geest in ons hart en hij wil ons daardoor leiden. En hij leidt ons naar grazige weiden, zegt de psalmist, naar stille wateren. En hij wil mijn ziel verkwikken, verfrissen, goed maken. Brood is het leven dat we hebben door de Heer Jezus Christus. Dat beleiden we bij het avondmaal. Neem, eet, dit is mijn lichaam, want het brood van God is hij die uit de hemel neergedaald is en aan de wereld leven geeft. In vers 8 van Koningen 19, daar staat, Elia werd verkwikt, hij werd versterkt, hij werd gevoed. Dat moet wel superfood geweest zijn of zo. En door datgene reist hij 40 dagen en 40 nachten. Nou, ik denk dat hij tussendoor wel even geslapen heeft. Want meestal in het heetst van de dag werd er niet gelopen. Maar de Heere gaf hem kracht. De Heere gaf hem weer moed. Hij liet zich niet opjagen door de dreigementen van Izebel. Weet u, na dit stukje hoor je niets meer van Izebel. Helemaal niets. Ze is helemaal verdwenen. Maar wel van Elia. En wel van God. En wel van het volk Israël. 40 dagen kon hij onderweg. 40 dagen, 40 is in de Bijbel een bijzonder getal. Dat duidt vaak op een periode van bezinning. Nou, daar heeft hij tijd genoeg voor gehad, denk ik. Die 40 dagen. Dus dat duidt op een periode waarin de Heere wil spreken tot ons hart. Zo wil God onze levensreis leiden. Hij wil spreken. Hij wil kracht geven. Hij legt zijn hand op ons. Hij spreekt tot ons. Hij wil een diepere, innige relatie met ons, met zijn kinderen. En hij wil zegenen. Hij zoekt mensen, broeders en zusters, die van zichzelf zwak zijn. Paulus zegt dat. Als ik zwak ben, dan ben ik krachtig. Ja, hij bedoelt, als ik zwak ben en ik heb een sterke God, een almachtige God, en die alle dingen in zijn hand heeft en die alles weet en alles kan en die van mij houdt. En als ik zwak ben, dan heb ik hem die mij kracht geeft. En dan is het zijn kracht in mij die werkt. Wat een zegen wie dat ervaart. Dat heeft Elia ervaren. Ja, eventjes helemaal niet. Hij stortte eventjes helemaal in. Maar dat heeft hij ervaren. De kracht van God. God zoekt mensen die van zichzelf zwak zijn. Zodat hij door zijn Heilige Geest in ons en door ons heen kan werken. Moet ik zo denken aan het werk van de Heilige Geest als je die tekst leest. Dat Elia kracht kreeg waardoor hij 40 dagen onderweg ging. Elia was een mens zoals wij. Hij zag het even helemaal niet meer zitten. Het hoefde voor hem helemaal niet meer. En Elia had gedachten, gevoelens, fatalistische. Hij zag het niet meer zitten. En die zijn zo herkenbaar voor ons. Wel, en soms zitten wij ook zo diep in de put. Soms hebben wij ook te maken met die gedachten. Maar weet dan dat wij een heiland hebben, een Heer hebben, die daarvan weet, die helpt en leidt, die voedt en versterkt, die bemoedigt en die kracht geeft. En die komt naar ons toe en die spreekt ons aan en die legt zijn hand op ons. En die zegt tegen ons, sta op en eet. Dat moeten we doen in deze tijd. Dat is de boodschap voor de gemeente van Christus in deze tijd. Sta op en eet. Want ik wil je gebruiken. Ik wil nog in je door. Ik heb nog een plan voor je. Er ligt nog een reis voor je. Sta op en eet van het brood. Het woord van God. Eet van het brood, de Heer Jezus Christus. En vertrouw op hem. Want er ligt nog een hele reis voor ons. En die reis duurt totdat hij terugkomt. En hij komt spoedig. En daar kijken we met verlangen naar uit. Tenminste, ik wel en u ook, hoop ik. Daar kijken we met verlangen naar uit. Die reis, die, daarvoor geeft hij de kracht. Totdat we hem zullen ontmoeten. Tot hij ons thuis haalt. Laten we in die kracht gaan staan. Die is niet in onszelf. Want wij zijn niet krachtig. En dat hebben we gezien en dat zien we steeds weer. Maar hij is krachtig. En we moeten het van hem verwachten. Amen.